Genesis hoofdstuk 16. Genesis hoofdstuk 16 vanaf vers 1. Ik heb hier boven deze prediking gezet, oog in oog staan met Jezus. Zo mooi dat lied wat we net zongen, over de naam van de Heer Jezus. En als je dan de inhoud van dat lied zo laat passeren, als je dat overdenkend zingt, dan wordt je hart geraakt. Wat geweldig is de Heer Jezus. In Hem is kracht, in Hem is leven. In Hem is troost, in Hem is herstel. En al wat het lied niet meer zei. En vanmorgen naar aanleiding van de geschiedenis van Hagar, van Abraham en Sarai, wil ik ook met u stilstaan bij de Heere Jezus. Ik lees vanaf vers 1. Sarai, de vrouw van Abraham, schonk hem geen kinderen. En zij had een Egyptische slavin, wie naam was Hagar. En Sarai zei tot Abraham: zie toch, de Heere heeft mij niet vergund te baren. Ga toch tot mijn slavin. Misschien zal ik uit haar gebouwd worden. En Abraham luisterde naar Sarai. En Sarai, de vrouw van Abraham, nam Hagar, de Egyptische, haar slavin, nadat Abraham 10 jaar in het land Kanaan gewoond had. En hij gaf haar aan haar man Abraham tot vrouw. En hij ging tot Hagar en zij werd zwanger. Toen zij zag dat zij zwanger geworden was, was haar meesteres verachtelijk in haar ogen. Toen zei Sarai tot Abraham: de krenking mij aangedaan komt voor uw rekening. Ik heb mijn slavin in uw schoot gegeven en nu zij ziet dat zij zwanger worden is, ben ik verachtelijk in haar ogen. De Heere doe recht tussen mij en u. En Abraham zei tot Sarai: zie, uw slavin is in uw macht. Doe met haar wat goed is in uw ogen. Toen vernederde Sarai haar. En zij vluchtte van haar weg. En de engel van de Heere trof haar aan bij een waterbron in de woestijn. Bij de bron aan de weg naar Sur. En hij zei: Hagar, slavin van Sarai, waar kom je vandaan en waar ga je naartoe? En ze zei: ik ben op de vlucht voor mijn meesteres Sarai. En de engel van de Heere zei tot haar: keer naar uw meesteres terug en verneder u onder haar hand. En de engel des Heere zei tot haar: ik zal uw nageslacht zeer talrijk maken, zodat het vanwege de menigte niet geteld kan worden. Voort zei de engel des Heren tot haar: zie, je bent zwanger en je zult een zoon baren en hem Ismaël noemen. Want de Heere heeft naar uw ellende gehoord. Hij zal een wilde ezel van een mens zijn, zijn hand zal tegen allen zijn en de hand van allen tegen hem. En hij zal ten aanschouwen van al zijn broederen wonen. Toen noemde zij de naam van de Heere die tot haar gesproken had: u bent een God van aanzien. Want zij zei, heb ik ook hier omgezien naar hem die naar mij ziet? Daarom noemt men die put de put Lachairoi. Zie, hij is tussen Kades en Beret. En Hagar baarde Abraham een zoon. En Abraham noemde de zoon die Hagar gebaard had Ismaël. En Abram was 86 jaar oud toen Hagar Ismaël aan Abram baarde. Broeders en zusters, er was eens een man die aan een christenastroloog vroeg: denkt u nou werkelijk, u die de hemel aftuurt met zo'n telescoop, denkt u nu werkelijk dat die God die dit aan alles gemaakt moet hebben, dat diezelfde God ook aandacht heeft voor u en voor mij, voor ons mensen? Diegene die dat ganse heelal gemaakt heeft, zou die oog voor mij hebben? Deze christen die antwoordde als volgt: dat God aandacht heeft voor u, dat is niet afhankelijk van de grootheid van het heelal, maar afhankelijk van de grootheid van God. En daarmee had hij gelijk. Vanmorgen staan we stil bij dat thema oog in oog staan met Jezus. Oog voor een mens. Broeders en zusters, als we bedenken dat deze aardbol waarop wij wonen maar een stipje is in ons zonnestelsel en vanaf de maan niet groter is als een knikker, dat deze aardbol ruim 7 miljard mensen herbergt en toch blijkt God oog te hebben voor de individu. Deze aardbol, dat kleine knikkertje, met zijn volken, met zijn natiën, met u en mij, zo persoonlijk, ja, waar zelfs God blijkt oog te hebben voor u en mij, voor jou. Terwijl volken geacht worden als een stofje aan de weegschaal en als de druppel aan een rand van een emmer. Onbegrijpelijk. We hebben gelezen over Abraham, over Sarai, over Hagar. 3 mensen die te midden van een gemeenschap leefden, want Abraham die was rijk, Abraham die had slaven en slavinnen, Abraham had dienstknechten, en dan spreken we toch al gauw over honderden mensen. Maar daar de hoofdpersonen in dat tentenkamp van Abraham, daar gebeurt wat. U weet, Abraham is geroepen door de Heere God. Abraham heeft een ontmoeting gehad met God en die ontmoeting is zoveel betekenend geweest. Die verschijning van God, hoe dat dan ook geweest is, zoals Stefanus dat later aanhaalt, die ontmoeting is zo ingrijpend geweest dat Abraham zich geroepen wist door God. En dat hij ging in geloof naar de plaats die God hem zou wijzen. Abraham die hoorde de stem van God. Abraham had een ontmoeting met de levende God die hij eerst niet kende, want de Bijbel vertelt ons in Jozua 24 dat Abraham met zijn vaderen de andere goden gediend hebben. Andere goden, afgoden gediend hebben. Er heeft een moment in het leven van Abraham plaatsgevonden dat hij tot bekering kwam. Dat hij de levende God leerde kennen en dat hij in geloof is gegaan, zijn weg is vervolgd, als het ware achter de Heere aan. En hij is gekomen in het land Kanaan. En als we naar het leven van Abraham kijken, broeders en zusters, dan zien we dat, al zou je daar een grafiek van tekenen, dan zie je daarin een lijn dat hij volgt en dat er ineens een piek is dat hij gelooft en dat hij dan doet wat God van hem vraagt en gaat zonder dat hij zou weten waar hij komen zou. Maar als hij in dat land is en er breekt hongersnood uit, dan blijkt dat al snel die piek verandert in een dieptepunt. Want hij bedient zich uiteindelijk van leugen. En zijn vrouw Sarai, die blijkt niet zoveel voor hem te betekenen op dat moment, want hij is bang voor zijn eigen leven. En hij zegt tegen Sarai, zeg maar dat je mijn zuster bent. En u kent de geschiedenis. Een dieptepunt. En na dat dieptepunt is er weer een hoogtepunt. Abraham heeft daarvan geleerd. Dat hij moet vertrouwen op God, ook al komt er hongersnood of al komen er problemen. En hij vertrouwt op God en hij wordt in staat gesteld om Lot te bevrijden. Want Sodom en Gomorra, de koningen van Sodom en Gomorra, die komen in strijd met Kadolaomer. Een moeilijke naam. En er is een strijd tussen koning en Abraham, die bevrijdt uiteindelijk Lot uit de handen van die vijandige koning, van die heerser. En dan komt Melchizedek, maar dan komen ook de koning van Sodom en Gomorra, die komen bij Abraham en die willen hem geschenken geven. En Abraham, die beseft dat niet hij die overwinning behaald heeft, maar dat God die overwinning behaald heeft. En Abraham, die neemt die geschenken niet aan. Want hij zegt het. Het mag nooit zo wezen dat die koning of die zou zeggen, ik heb Abraham rijk gemaakt. Nee, alle eer was voor de Here. Zoals Melchizedek dat ook dan bevestigt. En zegt, de Here heeft u deze overwinning gegeven. Geweldig dat Abraham dan weer een hoogtepunt in zijn leven meemaakt. Maar na dat hoogtepunt is er verdriet. En in hoofdstuk 15 dan blijkt dat hij, ja zo lijkt het wel, gedeprimeerd in zijn tent zit. En dat God dan verschijnt in een gezicht, in een visioen aan hem. En hem uitnodigt om naar buiten te komen en hem te zeggen dat hij tot een groot volk zou worden. Kijk eens omhoog, Abraham. Kom uit je tent. Kijk niet naar het tentdak wat zo dichtbij is en wat zo donker is. Maar kom naar buiten en ik stel je in de ruimte. En kijk eens naar dat prachtige universum. Met die miljarden sterren. En dan zegt God tegen Abraham, zo talrijk zal ik jouw nageslacht maken. Abraham, wanhoop niet, geloof. En dan staat er, Abraham geloofde de Here en hij werd hem tot gerechtigheid gerekend. De Here rekende hem rechtvaardigheid toe. Rechtvaardigheid, rechtvaardiging door het geloof. Dat kennen ook wij. Zoals Paulus schrijft aan de Romeinen, wij dan, gelovigen, gerechtvaardigd door het geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Abraham die beleeft een hoogtepunt, daar in de nacht. En dan blijkt dat hij al zo'n 10 jaar in Kanaan is, in het beloofde land. En dat er dan uiteindelijk een moment komt dat er weer wanhoop is. En dat hoogtepunt wat hij zo net heeft meegemaakt alweer snel verandert in een dieptepunt. Want het vervolg is dat we gelezen hebben in hoofdstuk 16, dat daar eigenlijk gehandeld wordt vanuit het vlees. Er komt een enorme verleiding op Abraham en Sarai af, omdat er eigenlijk een stukje wanhoop weer naar binnen sluipt. Want waar blijft nu de belofte van de komst van die beloofde zoon, waardoor een nageslacht zou zijn? En door dat moment is het in eerste instantie Sarai die een initiatief neemt. En de Bijbel laat ons iets zien van de gevoelens en de gemoedstoestand van Abraham, van Sarai, maar ook van Hagar. Van datgene wat daar op dat moment plaatsvindt. Daar gebeurt iets, broeders en zusters, voor, tijdens en na het voorstel met betrekking tot Hagar. Het probleem is, zo blijkt, de onvruchtbaarheid. De onvruchtbaarheid. En door de onvruchtbaarheid blijkt er in het leven en in het gedachtenleven van Sarai zich van alles af te spelen. En wij moeten niet te snel gaan oordelen, want wij kunnen wel begrijpen wat er gebeurt. Als we er misschien op een wat andere manier naar kijken, want wij zijn geneigd, broeders en zusters, om Sarai hier maar gelijk neer te zetten als iemand jongen. Jongen, waarom geloven ze nou toch niet? Waarom doen ze nu zulke dingen? Waarom besluiten ze nu zomaar iets te doen zonder de Heer erbij te betrekken? En als ik dit zo zeg, dan denk ik dat jij dat ook wel herkent. Hoe vaak nemen wij besluiten, als het erop aankomt, besluiten die genomen worden vanuit ons vlees, vanuit onze oude natuur, buiten de Here om. Nu, dat gebeurt hier ook. Sarai was kinderloos. En zij neemt uiteindelijk het initiatief in vers 2, daar lezen we iets van de gedachten die zich afspelen in het leven van Sarai. Namelijk dat ze zegt, misschien zal ik uit haar, uit Hagar gebouwd worden. Misschien wil de Heere dat zo wel doen. Want we zien het toch immers ook om ons heen. Het was eigenlijk heel normaal, het was een voor de hand liggende keuze, zou je kunnen zeggen. Want om zich heen zagen zij dat er wel meer vrouwen één man toebehoorden. En dat als er onvruchtbaarheid was, dan werden gewoon slavinnen gegeven. En dan werden die slavinnen, die werden zwanger van de heer van zo'n familie. En dan werd zo'n vrouw, zo'n slavin, die moest dan baren op de knieën van de eerste vrouw die onvruchtbaar was. Alsof men daar wilde zeggen, kijk, nu heb ik toch een kind gebaard. Zo belangrijk was dat ook. Maar u moet zich voorstellen dat Abraham en Sarai die geweldige belofte hadden gehad dat er uit hen nageslacht zou komen. Maar elke dag werden ze ouder. Elke dag werd de mogelijkheid om zwanger te worden, werd kleiner. En elke dag sloop daar iets naar binnen van hoe zou dat nu toch moeten gebeuren? En worstelde ze met die vraag. En dan die misschien voor de hand liggende keuze. Ze dacht nog, misschien zal de Heere wel zo op die manier werken. Abraham, dat is het. Kijk om je heen. Dat is de mogelijkheid die wij aan moeten grijpen. Daar moeten wij mee aan de slag gaan. En ze geeft haar slavin Hagar aan Abraham. Wat we verder lezen over de gemoedstoestand en de gevoelens van Sarai, is dat zij zich al heel snel, wat blijkt, zij moet zich ook schuldig gevoeld hebben. Schuldig gevoeld hebben, omdat zij wel inzag en het ervaarde, ik ben de belemmering voor de vervulling van Gods belofte, want ik ben onvruchtbaar. Ik ben de muur. Ik ben de belemmering. Wat heb ik gedaan? Waarom zou mij dit overkomen? Waarom vervult God die belofte niet? Ik was van de week bij een zuster op huisbezoek, die heel veel voor de Heer heeft kunnen doen, maar een hersenbloeding heeft gehad. En nu worstelt met het feit dat ze niet meer goed kan lezen, niet meer goed kan spreken, niet meer goed kan denken, niets meer kan regelen zoals ze altijd alles regelde, het voortouw nam. En dat is al een worsteling van maanden. En telkens, als het dan echt herna aan het hart komt, dan zegt ze, wat zal ik toch gedaan hebben? Waarom laat de Heere dit toe? Waarom kan ik niets meer doen? Een worsteling in het leven van deze vrouw. En zoiets vind je ook hier bij Sarai. Besef wel dat Sarai een enorm grote stap neemt. Door een slavin aan haar eigen liefhebbende man te geven. Moet je je voorstellen. Dat Sarai besloot om een slavin tot vrouw aan Abraham te geven. En dan ook te weten dat haar eigen liefhebbende man intiem zou worden met die slavin. Dat wat eigenlijk alleen maar voor hen samen was, dat moest ze gaan delen. Begrijpt u dan iets van de keuze die Sarai hier maakt? Dat moet voor haar een enorme stap geweest zijn. Niet zomaar even vanuit de lucht gegrepen. Want wie zou dat doen? Dat zou onverdraaglijk zijn. En toch doet ze het, want zij heeft een diep verlangen dat zij een bouwsteen zou mogen zijn voor het volk van God, wat God beloofd had. En het kwam haar niet. En toch wilde zij een bouwsteen zijn. Toch zag zij op een of andere manier, ik ben het probleem en dit is wellicht de oplossing. Heeft ze deze stap gedaan uit liefde voor God? Of misschien uit liefde voor zichzelf? Ik denk dat het voor haar moeilijk geweest moest zijn... dat zij wist dat Abraham en Hagar intiem waren. En dat als je met iemand omgaat en als daar een man-vrouw relatie ontstaat, al is het dan tussen Hagar en Abraham, dat Abraham en Hagar ook wel met elkaar gesproken hebben en dat ze dat ook voor haar ogen gezien heeft. En dat Sarai daar getuige van was en dat ze merkte dat Hagar, die praatte ook en die voelde zich zeer gewaardeerd. En zeker toen bleek dat ze al snel zwanger was. Wat moet dat voor Sarai geweest zijn? En wat dacht u van Abraham? Abraham somberde naar elke dag, naar elke ontmoeting met Sarah, omdat ook hij zag dat Sarah steeds ouder werd. En de deur zich leek te sluiten. De blijdschap en de hoop leek vervlogen. Ondanks de herhaling van de belofte in 15 vers 5, dat de Heere zei van kijk omhoog. Zie naar de sterren en probeer ze te tellen. Zo groot zal je nageslacht zijn. Abraham die zegt niet zoiets van, joh, Sarai, is dit wel iets van de Heere? Moeten we niet eerst de Heere vragen of dit initiatief wel een goed initiatief is? Nee. Bij Abraham lijkt het ook al op de achtergrond te staan en hij zegt, joh, misschien is dat het wel. En hij aanvaardt Hagar als tweede vrouw. Hij kiest voor de geboden mogelijkheid. En wat blijkt? Het is een beslissing uit het vlees. Het is een beslissing uit het vlees. Weet u, Abraham en Sarai laten zich eigenlijk leiden door het probleem wat er ontstaan is. Maar wat overigens bij God geen probleem was. Broeders en zusters, is dat niet herkenbaar voor u en voor mij, voor ons? Dat wij ons heel vaak laten leiden door een probleem wat op ons afkomt of waarmee we geconfronteerd worden. En dat we vanuit dat probleem beslissingen nemen of oplossingen zoeken. Terwijl dat probleem bij God helemaal niet bestaat. God ziet vaak die problemen helemaal niet. Want God heeft daar tegenovergesteld zijn woord, zijn beloften. Maar dat is voor ons precies hetzelfde, broeders en zusters. Als God tegen ons zegt, wees in geen ding bezorgd, maar laat al uw wensen met gebed en smeking en dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw hart en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Werp al uw bekommernissen op hem, want hij zorgt voor u. Hoe vaak gaan wij daaraan voorbij? Zien wij problemen waar God helemaal geen probleem ziet? En dat als we eerst naar de Here zouden gaan, dat dan blijkt dat het probleem wat wij zien vaak maar helemaal klein is. En dat het in de ogen van God inderdaad niet bestaat. En dat God ons er doorheen wil helpen. Nou, dan hebben we daar ook Hagar. Hagar, haar gevoelens en haar gemoedstoestand, dat wordt ook beschreven. Hagar die moet zich zeer belangrijk gevoeld hebben. Zij als eenvoudige slavin, zij die alleen maar geschikt was om de tent aan te vegen, matten te kloppen, ramen te lappen, enzovoort, enzovoort. Dat was haar taak. Dat was haar plaats. En wat gebeurt er? Zij wordt zomaar als vrouw aan Abram gegeven, aan een herdersvorst. Zij wordt van een eenvoudige slavin een geëerde vrouw. Zij promoveert, zonder dat ze dat ooit gedacht had, had kunnen dromen. Wat een positie krijgt zij. Wat een geweldig iets. Ze wordt gekwalificeerd als geschikt. Als geschikt om de belofte van God te vervullen. Althans, dat denkt ze. En dit alles gaat ten koste van Sarai. Haar hoogachting voor haar meesteres, Sarai, slaat om in verachting nadat zij merkt dat ze zwanger is. Abraham laat haar uiteindelijk weer vallen nadat er ruzie ontstaat. Want Sarai kan het niet accepteren dat de slavin waar zij aan meegewerkt heeft door haar een hogere positie te geven, dat diezelfde slavin haar nu vernedert en verachtelijk naar haar kijkt. Heel klein van Sarai denkt en zegt met haar dikke buik, kijk mij eens Sarai. En Sarai, ja, die wordt vernederd. Zij ziet de smalende lach om het gezicht van Hagar. Zij die zo hoog geacht werd, wordt nu veracht. En dat pikt ze niet. Uiteindelijk blijkt uit deze geschiedenis dat er crisis ontstaat. Een enorme crisis daar in dat tentenkamp van Abraham. Er is obstructie na verloop van tijd in de harten van alle drie. Er is geen winnaar. Er is geen geloofsoverwinning. Nee, er zijn gevolgen van het zaaien op de akker van het vlees. Het plan mislukt. Er is verdriet. Er is leed bij alle drie. Er is gekwetstheid bij alle drie. Er is gekrenktheid. Er is aantasting van goede eer, van gezonde eer. Er vindt onrecht plaats. Onrecht vindt er plaats. Er wordt vernederd. Er is woede bij Sarai. En uiteindelijk ook weer woede bij Hagar. Het wordt een ondraaglijke situatie daar in dat tentenkamp van Abraham en Sarai. En dan staat er in vers 6. Toen vernederde Sarai haar. En wat doet Hagar? Die vlucht. Dat kan ik nog begrijpen ook. Want Hagar, daar werd mee gedaan wat zij zelf niet gewild heeft of waar zij niet voor gekozen heeft. En het blijkt ook dat Abraham op een bepaald moment haar ook zomaar weer laat vallen. En zegt van ja, nu hij ziet dat het misloopt, dat het niet gaat zoals het waarschijnlijk bedoeld was. Dan zegt hij, nou hier heb je ze weer terug. Verneder je, doe maar met haar wat je wilt. Nou, dat laat Sarai zich geen twee keer zeggen, want die is woedend. En die geeft haar waarschijnlijk verbaal een pak slaag. En iedereen in dat tentenkamp heeft het gehoord. Want de muren waren nogal dun, wat daar gebeurde in dat tentenkamp. En ze hoorden het. Ze hoorden Sarai in al haar woede, hoorden ze Hagar uitgescholden werd. En Hagar, die denkt op haar beurt, nu ben ik woedend. Eerst mij gebruiken. Eerst mij ergens voorspannen. En mij een hoge positie geven. En nu mij uitschelden. Nu mij vernederen, dit pik ik niet. Dit kom ik niet toe. Ik heb het niet gewild. Jij hebt het gedaan. En vervolgens vlucht Hagar. Die denkt, dit laat ik me niet. Hier blijf ik niet. Ik ga weg. En ze vlucht weg. En ze komt in de woestijn terecht. Ze blijkt op weg te zijn naar Egypte, want dat is Sur. En daar kwam ze immers ook vandaan. En dat is ook zo vaak wat je ziet in het leven van gelovigen ook, of van mensen die in de problemen raken, dat als het er werkelijk om gaat spannen, dat men dan vlucht naar datgene waar je vandaan komt, naar waar je vandaan komt. En heel vaak zie je ook dat je terugvlucht naar wereldse dingen. Egypte, dat betekent zwart land. Zij was daarmee gegeven door de farao aan Abraham. En ik denk dat zij in haar wanhoop gedacht heeft, ja, waar moet ik heen? Als vrouw alleen, zwanger. Laat ik maar teruggaan van waar ik vandaan kwam. Dat was haar enige hoop. Maar ze komt niet zo ver, want ze komt uiteindelijk in de woestijn bij een bron. En wat gebeurt er dan, broeders en zusters? Wat een wonder van genade. Dat God die alles gezien heeft, dat God die oog had voor Abraham, voor Sarai, maar ook oog blijkt te hebben voor Hagar. Dat God ten eerste naar Hagar toe gaat. Het kind van de rekening, zou je kunnen zeggen. Een heidense vrouw. Die misschien wel gehoord had van de God van Israël, dat zal, daar binnen dat tentenkamp. Maar nog nooit zelf een ontmoeting had gehad met de Heere God, de God van Abraham en van Sarai. Het blijkt dat God haar daarbij die bron opzoekt. En hij doet dat bij monden van de engel des Heeren. In de persoon van de engel des Heeren. En ik geloof, broeders en zusters, dat de engel des Heeren, dat een type is, of dat de verschijning is van de Heere Jezus Christus in het Oude Testament. Als je al de teksten opzoekt die spreken over de engel des Heeren, dan worden daar altijd de kwaliteiten en de eigenschappen en de macht en de kracht toegerekend, zoals ook de Heere God dat zelf heeft. En dat komt ook in dit gedeelte naar voren, de engel des Heeren. Maar er wordt ook gesproken over dat de Heere tegen haar zegt, ik heb je ellende gehoord. Daar vindt een ontmoeting plaats tussen de Heere bij de put met haar die in de put zit. Die diep in de put zit, diep in de problemen. Het is verwonderlijk dat de Heere, de engel des Heeren, juist het slachtoffer roept in plaats van Abraham of Sarai. Dat hij daar niet in eerste instantie naartoe gaat. Maar dat hij naar Hagar toe gaat. En dat hij barmhartigheid heeft voor Hagar. Dat hij met ontferming bewogen blijkt te zijn over Hagar. Want zo lezen we dat hij haar bij haar naam roept. Hij zegt, Hagar. Dat is op zich al zo bijzonder. Dat hij haar bij haar naam kent. Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt mij, zegt een schriftplaats. Hij noemt haar bij haar naam, die vrouw die zich verlaten, naamloos en waardeloos voelt. Afgeschreven voelt. Het is een uiting van genade. Een uiting van de liefde van God voor deze vrouw. En vervolgens zegt deze engel des Heren, slavin van Sarai. Hoe zal dat bij haar binnengekomen zijn? Dat was namelijk de waarheid. Dat klopte, want zij was de slavin van Sarai. En de engel des Heren die spreekt de waarheid. Die komt altijd met de waarheid. En als je met de waarheid komt, als God met de waarheid komt naar u en naar mij en zegt hoe het erbij staat of wat er aan de hand is, dan mag u best wel schrikken, maar dan mag u tegelijkertijd ook zeggen, Heere, dank u dat u de waarheid naar mij toebrengt. Want zo weten wij toch, de waarheid is het die vrij maakt. De Heere die stopt nooit iets weg. De Heere die roept het naar boven als er iets zit wat niet goed is in je leven. Als er zonden zijn. Als er uit het vlees gehandeld is, dan roept hij ons tot zich en dan zegt hij ons de waarheid. Die houdt hij ons voor, door de geest der waarheid. En dat doet hij niet om ons weg te drukken of om ons af te wijzen, maar juist om ons weer terug te brengen. Om ons op een hoger plan te zetten, om ons dingen te leren. Het is misschien wel confronterend en het is misschien ook wel pijnlijk, maar het is ook heilzaam, genezend, herstellend, indien het wordt aanvaard. Want als wij de waarheid over ons leven, die God over ons zegt, naar ons toebrengt, als we dat niet aanvaarden, kan God niks met ons doen. Wij vinden het vreselijk moeilijk als iemand anders ons de waarheid zegt. Bijna niemand van ons, denk ik, die kan zeggen van nou, dat aanvaard ik altijd gelijk als iemand anders de waarheid. Want het eerste wat wij meestal zeggen in onze reactie is, ja hé, luister eens even, kijk eens even naar jezelf. Kijk eens even naar jezelf. Joh, vorig jaar toen zei jij dat toch ook of deed jij zus of zo? En dan blijkt dat wij heel veel dingen onthouden van elkaar als het gaat om de negatieve dingen. Maar, broeders en zusters, bij God hebben we geen verontschuldiging, want bij God, bij de Heer Jezus, kunnen we zoiets niet vinden. Daar hebben we geen strafblad van. Daar hebben we ook geen herinnering dat hij iets verkeerd heeft gedaan, dat hij ooit een zonde heeft gedaan. Nee, als de Heer Jezus met de waarheid komt, dan moeten we zeggen, Heere, spreek. Uw knecht, uw dienstmaagd hoort. En dan vraagt de engel des Heren, waar kom je vandaan? Hij gaat nog een stapje verder. Waar kom je vandaan? Wist hij dat niet? Ja, dat wist hij wel. Maar hij doet dat om het bij Hagar tot een besef te brengen, dat waar ze nu naartoe gaat, dat geen heil brengt. Maar hij brengt haar ook terug naar het probleem. Wat is er gebeurd? Waarom ben je hier? Waar kom je vandaan? Wat heb je achter je gelaten, Hagar? Waar ligt jouw schuld? Wat een vraag, zeg. Misschien moet God die vraag ook wel aan u en aan mij stellen. Dat hij vandaag vraagt, waar kom je vandaan? Wat heb je van de week? Waar ben je geweest van de week? Of wie heb je ontmoet van de week? Waar kom je vandaan? Uit welke situatie kom je? Heb je brokken gemaakt? Nou, dat hoeft de engel des Heren eigenlijk niet eens uit te leggen. Want dat weet Hagar drommels goed. En ik denk dat wij dat ook weten. Als de Heren ons die vraag stelt, waar kom je vandaan? Wat heb je van de week? Of wat heb je vorig jaar gedaan? Of 5 jaar geleden? Iets wat je nooit opgeruimd hebt. Maar wat altijd ergens in je achterhoofd, in een schuilhoek van je hart, altijd is blijven hangen. Waar kom je vandaan? En nogmaals, de engel des Heren stelt die vraag, omdat hij het heil, dat hij herstel, dat hij vergeving op het oog heeft. De tweede vraag is, waar ga je naartoe? Wil je zo verder gaan, Hagar? Daar geeft Hagar geen antwoord op, want op de eerste vraag zegt ze wel, ja, eerlijk komt ze tot de bekentenis, ik ben op de vlucht voor mijn meesteres Sarai. Maar op de tweede vraag geeft ze geen antwoord, want ik denk dat ze het antwoord ook schuldig moet blijven. Maar de engel des Heren die geeft wel een antwoord. Hij geeft haar een opdracht. Wat tegelijkertijd de oplossing voor het probleem is, namelijk de waarheid. En hij zegt, keer terug naar uw meesteres en verneder u onder haar hand. Als je daar nu aan denkt, als je dat nu op je in laat werken, zou jij dat doen? Als je door iemand, een broeder of zuster, of in je familie, of in je gemeente waar je misschien gezeten hebt, of waar je dan ook geweest bent, waar je vandaan komt, dat je terug moet gaan en dat jij als eerste je moet vernederen. Want dat zegt de engel des Heren hier. Verneder je onder haar hand. Wij zeggen, die ander moet eerst komen. Die ander moet eerst komen. Zij zijn begonnen. Zij hebben harde woorden tegen mij gesproken. Zij hebben mij onterecht behandeld. Zij hebben mij vernederd. Dus zij moeten eerst komen. Is het niet vaak zo? De engel des Heren zegt hier tot het heil van Hagar. Keer terug naar uw meesteres en verneder je onder haar hand. Neem een kleine, lage plaats in. Jongen, jongen. Dat God toch zoiets kan vragen. En wij denken eigenlijk, ja, als je het dan verder leest, dan denk je, nou, dat doet ze nooit. Want ze is met boosheid en wrok is ze weggevlucht. Ze voelde zich misbruikt. Door de mensen waarvan ze dacht, maar nou, die zorgen voor mij. Die dienen de God van Israël. Die mensen die samen bidden. Dat heeft ze gezien. Moet ik daarna teruggaan? Naar die vrome mensen? We lezen er niets van Hagar. Broeders en zusters, zij komt oog in oog te staan met Jezus. En door die ontmoeting blijkt dat zij zonder enige vraag te stellen, zonder enig woord te gebruiken om haar gelijk aan de Heere bekend te maken, blijkt dat ze teruggaat. Ze is teruggegaan naar het tentenkamp van Abraham en Ismaël is daar geboren voor de ogen van Abraham. En Abraham die geeft hem de naam Ismaël, de naam die God aan hem had gegeven. Wat betekent God hoort? Want God heeft gehoord naar de noodkreet, naar de ellende die in het hart van Hagar aanwezig was. Zo blijkt. En de engel des Heren is naar haar toegegaan. En is oog in oog met haar komen te staan. En heeft tot haar gesproken en heeft haar ook een belofte gegeven. Hij heeft haar geconfronteerd met de waarheid. Maar heeft haar ook geconfronteerd met een stuk herstel. Namelijk dat ze zwanger is en dat ze een zoon zal baren en dat er ook op die zoon, ondanks dat hij uit het vlees verwekt is, ook beloften van zegen op rusten. Nu is het zo, broeders en zusters, dat wij weten uit de schrift dat wie zaait op de akker van het vlees, die zal uit zijn vlees verderf oogsten. En dat is niet weggenomen. Want er staat hier ook dat hij zal wonen ten aanschouwen van al zijn broederen. Nou, dat zien we tot vandaag de dag dat dat nog steeds gebeurt. Dat daar voortdurend een handgemeen is. Strijd is. Zoals Ismaël later Isaac uitlacht en smalen doet over dat kleine jongetje. De wettige erfgenaam. Zo is dat vandaag de dag eigenlijk nog precies zo met het Joodse volk. En met de Arabische volken die eromheen wonen. Maar toch rusten daar beloften op. Kunt u het begrijpen dat deze God, dat deze, de engel des Heer, dat de Heere Jezus, net zoveel liefde en bewogenheid heeft gehad toen hij zijn leven gaf aan het kruis voor de Jood, maar ook voor de Arabier, voor de Palestijn, voor de Syriër, voor de Chinees, voor de Hollander, voor de Sliedrechter, voor de Haddiksvelder, voor de Groningers, voor de zondaren. Ja, de Heer Jezus heeft ook mij lief gehad. Ondanks dat ik terug moest keren op mijn schreden. Geldt dat ook niet voor u en voor mij? En soms, broeders en zusters, moeten wij zelf teruggaan waar we vandaan komen en iets wat wij gedaan hebben. En moeten we bidden, Heere, bewaar mij ervoor dat ik niet zaai op de akker van het vlees, maar zaai, voortdurend zaai op de akker van de geest, opdat er uit de geest leven geoogst wordt, zegen. Een getuigenis van God door je leven heen. Want anders dan wordt je weg geblokkeerd. Dan is het net als hier op de hoek van het gebouw. Dat nieuwe bord geplaatst is. Met twee borden erop. De ene van één richtingsverkeer langs die kant van het gebouw. En van die kant staat dat rode bord met die brievenbus, weet u wel. Weet u wat er bij de afrit staat van de snelweg? Daar staat datzelfde bord. Met de bedoeling dat u niet de afrit opgaat in plaats van de oprit. En dan heeft men eronder gezet dat bordje met zwarte letters. Wat staat daarop? Ga terug. Dat wordt nog eens benadrukt, dat bord. Die betekenis kennen we. Maar die woorden staan er ook nog. Dat is de waarheid, want als je niet teruggaat en je gaat tegen het verkeer in, dan ga je grote ongelukken veroorzaken. Daarom is het zo heilzaam om terug te keren daar waar je vandaan komt. Voordat je een enorme ravage aanricht als tegenligger of als spookrijder. Broeders en zusters, ik hoop dat hier niemand vanmorgen is die een spookrijder of rijdster is. Maar dat wij het woord van de Heere serieus nemen, ook als het erom gaat in ons leven, als hij ons voorhoudt de waarheid om terug te keren, daar waar we brokken gemaakt hebben, daar waar we vernederd hebben, daar waar we zelf niet goed gehandeld hebben, daar waar we gezaaid hebben op de akker van het vlees. Nogmaals, om het heil wat hij met ons voor heeft. Het herstel. Jezus, uw naam, zo hebben we gezongen. Uw naam is waarheid, is leven, is kracht. Hagar gehoorzaamt. Hagar die gaat terug. Hagar die kan teruggaan. Nu hij het zegt, die zij daar ontmoet heeft. En wat geweldig is het. Dat daar in haar toestand blijkt dat God daar is. Ineens, onverwachts. Ik had het niet kunnen dromen. Ik heb het niet eens, ik heb nooit op hem gezien. En dan zegt ze, heb ik ook naar hem gezien die naar mij omziet, zo ervaart ze dat. En door die gebeurtenis in haar leven kan ze terug. Kan ze terug naar het tentenkamp van Abraham. En kan ze zich vernederen onder de hand van haar meesteres, onder de hand van Sarai. Dat kan alleen God doen, broeders en zusters. Wij kunnen dat uit onszelf niet. Het vlees, broeders en zusters, kan geen vergeving schenken. Het vlees, broeders en zusters, kan zich onmogelijk vernederen of de ander hoger achten dan jezelf. Het vlees kan geen goed doen, zegt de Bijbel. En daarom, broeders en zusters, moeten wij wandelen door de geest. En zaaien op de akker van de geest. Moeten wij luisteren naar dat wat Hij in waarheid, zijn woord, elke keer weer naar ons toe brengt. En dan zullen we het ervaren dat we de kracht krijgen voor het onmogelijke. Dat wat bij mensen onmogelijk is, blijkt dan mogelijk te zijn bij God. Zoals het hier bij Hagar gebeurt. Hagar die kan terugvoeren. En weet u wat ik zo prachtig vind? Daar staat dat zij spreekt tot de Heere. Toen noemde zij de naam des Heeren. En daar staat Laroi. Yahweh Laroi. Dat wil zeggen Yahweh Roy. Dat betekent, daar zit hetzelfde woord in als herder. Als er in Psalm 23 staat, de Heere is mijn herder, dan staat daar ook Yahweh Roy. Is dat niet geweldig, broeders en zusters, dat zij daar de Heere Jezus ontmoet als haar herder, die voor haar uitgaat, maar die ook haar achterhoede is, die zij volgt en gaat daar waar Hij haar wil hebben. En ik denk, broeders en zusters, het is zo belangrijk. Want Hagar, die ondervindt een stuk herstel, doordat zij gemerkt heeft dat zij oog in oog met de Heer Jezus kwam te staan. Midden in haar nood, midden in haar vragen en problemen. En dat Hij haar vervolgens in staat stelt om terug te keren. Om haar plaats in te nemen die God haar toegedacht heeft. Broeders en zusters, wat is belangrijk? Dat wij de plaats innemen die God ons toegedacht heeft. Want dan functioneren wij werkelijk naar zijn wil. En dan kan hij ons ook zegenen en tot een zegen stellen. Hij wil dat zo graag. Dat blijkt ook uit deze geschiedenis. Zij kan terugkeren. Zij kan de ander hoger achten dan zichzelf. Het blijkt dat hij naar Hagar omzag. Het blijkt dat hij ook naar u, naar jou, naar mij omziet. Ook vanmorgen. Hij zag ook om naar die man die 38 jaar lang ziek was. Ik vind het zo adembenemend wie de Heer Jezus is en hoe Hij met mensen die brokken gemaakt hadden in hun leven naar hen toe ging. En naar hen toe ging met het verlangen om herstel te brengen. Om bevrijding te geven. Wat denkt u van die man die 38 jaar lang ziek was in Bethesda? Huis van barmhartigheid. Daar lag hij. 38 jaar lang. Maar dan staat er, Jezus zag hem liggen. Jezus zag hem. De Heer Jezus ging bewust naar Bethesda. Zoals hij bij Hagar naar die bron ging. Hij zag hem liggen. En hij vroeg, wil je gezond worden? En die man die werd ook geconfronteerd met de waarheid. Want later staat er dat hij weer bij de Heer Jezus komt. En dan zegt de Heer Jezus, zondig niet meer. Je hebt brokken, opdat je niet wat ergens overkomen. Zijn probleem was ontstaan doordat hij een bepaalde zonde had toegelaten in zijn leven, daar waarschijnlijk bewust voor gekozen heeft. Want de Heer Jezus zegt natuurlijk niet van zondig niet meer. Die man die zal heus nog wel een keer gezondigd hebben. Want het is onmogelijk als iemand zegt dat hij geen zonde heeft, dan zegt de Bijbel, dan ben je een leugenaar. en de waarheid is in je niet. Maar het ging hier om een specifieke zonde die die man gedaan had, waardoor hij stellig verlamd was geworden. En dan zegt de Heer Jezus, zondig niet meer, opdat je niet wat ergens overkomen. De Heer Jezus, die zag ook Zacchaeus. Zacchaeus, die hoorde van de massa mensen die door Jericho kwamen. En Zacchaeus, de man die heel wat achter zich had liggen. Heel wat brokken had gemaakt door meer belastingen te innen, eigenlijk zijn eigen volksgenoten te bestelen, door meer te vragen dan de gerechtigde belasting die ze moesten betalen. Hij verrijkte zich over de rug van zijn eigen volksgenoten en niemand zag hem meer staan. Die man was schatrijk, maar volgens mij ook stikje eenzaam. Vreselijk eenzaam. En dan staat er dat Zacchaeus, die blijkt dan te horen dat de Heer Jezus langskomt. En dan staat er, hij trachtte Jezus te zien. Hij probeerde Jezus te zien. En dan klimt hij in een boom, want dat is een klein manneke, hij kan er niet overheen zien. En dan klimt die volwassen man in een vijgenboom. En dan zit hij daar met een boom met hele grote bladeren. En dan zit hij daar en dan komt hij daar aan. En wat staat, hoe blijkt hoe de Heer Jezus ernaar verlangt om oog in oog met hem te komen staan. Want hij stopt bij die boom notabene en hij kijkt omhoog. En de ogen van Zacchaeus en de ogen van de Heer Jezus, die kruisen elkaar. Oog in oog staan ze. En dan zegt hij, kom vlug naar beneden. Want vandaag moet ik in je huis zijn. Het is noodzakelijk, naar Zacchaeus, dat je naar beneden komt. Dat je dat besluit neemt. Om terug te keren. Want ik moet, het is noodzakelijk om in je huis te zijn. Je moet gered worden. En dat is ook waar de Heer Jezus mee afsluit. Dat hij gekomen is om het verlorene te zoeken en te redden. Dat deed hij bij Hagar. Dat deed hij bij die man die 38 jaar lang ziek was geweest. Dat deed hij bij Zacchaeus. Dat deed hij bij mij. Dat deed hij bij velen van ons. En hij wil het ook vandaag nog doen bij degene die nog nooit oog in oog met Jezus gestaan heeft. De Heer Jezus die zoekt je vanmorgen op. En die wil oog in oog met jou staan. En die laat jou de waarheid zien. Dat je een zondaar bent. Dat je verlossing nodig hebt. Dat je gered moet worden. Grijp die hand van de Heer Jezus. En luister naar wat hij zegt. Keer terug, bekeer je. Ga terug voordat je nog meer brokken maakt. Ga niet de weg van de zonde op, maar kom terug bij mij. Ik wil je redden. Ik wil je heel maken. En weet u, broeders en zusters, het is zo geweldig dat wij, die in oog met Jezus gestaan hebben, dat wij ook straks oog in oog met hem komen te staan, opnieuw. Dan gaan we hem aanschouwen zoals de tekst van morgen, de openingstekst, gelezen werd. Dan gaan we hem aanschouwen die zijn leven voor ons gegeven heeft. En dan gaan we hem aanschouwen dan gaan we hem aanschouwen in zijn heerlijkheid. En dat alles omdat daar eerst die ontmoeting met hem in ons leven heeft plaatsgevonden. En onze zonden vergeven zijn, verzoend aan het kruis. Als ik denk aan Hagar, dan moet ik altijd denken aan wat Johannes schreef. Hierin is de liefde. Niet dat wij God lief gehad hebben. Niet dat wij naar hem gezien hebben. Maar hij ons heeft lief gehad. En zijn zoon heeft gezonden tot een verzoening voor onze zonden. Wat een heelmaking. Wat een reiniging. Wat een vergeving, broeders en zusters. En wij zullen hem straks zien in zijn heerlijkheid. Hij is de schoonste van 10.000. Hij is de heldere morgenster. Broeders en zusters. Mag het zo zijn dat de woorden van opwekking 599 voor ons ten volle werkelijkheid zijn. Nog voordat je bestond, kende hij je naam. Hij zag je elk moment en telde elke traan. Het zou door Hagar geschreven kunnen zijn. Omdat hij van je hield, gaf hij zijn eigen zoon. Hij wacht alleen nog maar totdat je komt. Kom tot de Vader. Kom zoals je bent. Heel je hart. Al je pijn. En wat ook niet meer, is bij hem bekend. De liefde die hij geeft. De woorden die hij spreekt. De waarheid die hij spreekt. Daarmee is alles klaar wanneer jij komt. Amen. Zo'n moment stil zijn voor de Heer. Heere Jezus, almachtig God en Vader, dank u wel voor uw woord. Dank u wel, Heere, dat uw woord, ja, wat geschiedenissen bevat van duizenden jaren geleden, dat die zo herkenbaar zijn voor ons. Dank u wel, Heere God, voor uw grote liefde. Dank u voor uw vergeving. Dank u voor uw zoekende liefde. Dank u dat u ook naar ons hebt omgezien, terwijl wij niet naar u omzagen. Dank u wel dat de oplossing ligt in u alleen. En dat wij vanmorgen mogen begrijpen dat er bij u niets onmogelijk is. En dat wat wij tegenop kunnen zien, dat u ons wil helpen en de kracht wil geven. De kracht die alle verstand te boven gaat. De kracht die in ons werkt. Dat u daarbij bij machten bent oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. Help ons, Heer, om ons eenvoudig aan u over te geven. En te zeggen, Heere, u hebt gelijk. Dank u dat u spreekt en dat u ons heil op het oog hebt, zodat we de plaats kunnen innemen die u ons toegedacht hebt. Zegen ons allen in deze week. Tot eer van uw grote naam. Amen.